Kijk eens aan. En ik ben nog wel geaard van mezelf en toch doet dat ding het dan niet, hè? Ja. Zullen we dat vasthouden, die prachtige regel? Niet alleen hebben we gezongen over de trouw van God, maar dat hij kracht geeft voor vandaag. En deze boodschap moet je de wereld in brengen. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Want hoe onroerend, roerig de dagen ook zijn waarin wij leven, maar elke dag brengt ons dichter bij dat geweldige moment dat we hem zullen ontmoeten. En het begin van deze 40 dagen tijd heb ik het verlangen om vanmorgen met u een paar versen te lezen uit Matteüs 23, de versen 37 tot en met 39. Matteüs 23, vers 37 begint met tot tweemaal toe de naam van de Godstad Jeruzalem. Matteüs 23, vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, Heer Jezus dus, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Thema voor de woordverkondiging, broeders en zusters, jongens en meisjes, luidt, Jezus weent over Jeruzalem. Ik denk dat we in deze dagen waarin wij leven getroffen worden door de nood op zo menig terrein in ons alledaagse leven. Nood ver weg, nood dichtbij. En er is praktisch geen terrein in het leven waar je naar kunt kijken zonder dat je geconfronteerd wordt met een geweldige nood. En je leest daarvan. En de televisieprogramma's spreken daarover. En je hoeft de radio maar aan te zetten en je wordt bijgehouden wat de nood van deze tijd en van deze wereld is. Maar weet je waar ik in de afgelopen week niks van heb gelezen? Ook niks van heb gehoord op de radio of op de televisie? Dat is over de geweldige nood die onze God in de hemel heeft, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het zou wat zijn, vanavond het journaal opende met die regel, God is in nood. En de wereld zou zich verbaasd afvragen, maar wat is dan de nood van God? Nou zeg nou zelf, als je voor al de schepselen die je hebt geschapen en die je hebt gewild, geen vader mag zijn, dat is toch om te huilen. Dat is toch een geweldige nood die op je afkomt. Het kan dat je als vader soms raken dat je merkt, ik heb een periode in mijn leven dat ik niet echt een band heb met mijn zoon of met mijn dochter. Dat raak je toch van binnenuit. En je zult maar de hemel hebben leeggegeven en je ziet voor eigen ogen wat ze met die prachtige schepping die je geschapen hebt doen. En wat ze met je geliefde zoon doen, waarvan je gezegd hebt, deze is mijn geliefde, hoort naar hem. En weet je waar je ook niks van leest? Van de liefde van de Heer Jezus Christus voor u en mijn persoonlijk leven. Nee, er wordt niet geschreven over de nood van de Heer Jezus. Want je zult maar je leven afleggen aan het kruis, terwijl je geen enkele zonde hebt gedaan. En je ziet dat je geen herder, geen zaligmaker, geen redder, geen verlosser mag zijn van de mensen die hun leven leven. En dat is het dan. En dat raakt mij zo in deze geschiedenis die ik net met u heb gelezen. Ik denk dat er niet zo vaak gesproken wordt over Matteüs 23, die eerste 36 versen. Want daar is een achtvoudig wee wat naar voren komt. Waarin de Heer Jezus de godsdienstige leiders van die tijd de oren was om ze te laten zien. Jullie lijken van buiten van die mooie, glimmende, gepleisterde graven. Maar van binnen heerst de dood, zal je maar gezegd worden. En nu nadert de Heer Jezus vanaf de Olijfberg, nadert hij de Godstad Jeruzalem. En vanaf de hoogte waar hij loopt, ziet hij dat achter de muren van de stad de offers oprijzen van mensen die hun zonden hebben beleden en waarvoor een onschuldig dier is geslacht. En dan zou je eigenlijk verwachten dat als de Heer Jezus daar zo naar beneden loopt en hij ziet het ene offer naar het andere opstijgen, dat zijn hart vervuld zou worden met blijdschap. Want hij is het lam van God, wat de zonde van de wereld weg gaat nemen. En hij gaat straks zeggen, stop maar met het brengen van die offers, want ik ga jullie schuld betalen. Maar dat gebeurt niet. De Heer Jezus begint te huilen. Wat moet dat ontroerend zijn geweest? De Heer Jezus die huilt. En luister naar wat hij zegt. Jeruzalem. Jeruzalem. Zou u vanmorgen even uw eigen naam in willen vullen? Aard, aard, jij die de profeten doodt en stenigt die naar jou toegezonden zijn. O ja, het volk had God losgelaten. En ze hebben hun eigen leven geleefd. Wat bijzonder van die twee mensen waar onze broeder vanmorgen over sprak. Zij zijn vasthouden, blijven houden aan de trouw en aan de belofte van God. En daarom konden ze geweldige dingen zien, mochten ze geweldige dingen zien. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoort u het verwijt hier van de Heer Jezus? Daarom huilt hij. Wat moet dat eigenaardig geklonken hebben? Want kijk toch, in de verte zie je toch hoe vroom en hoe braaf dat volk bezig is met het woord van God gestalte te geven. Ze brengen tot offers. En kijk eens hoe rechtzinnig ze zijn. Er loopt geen Jood onbesneden rond. En Gods wet wordt heel trouw en nauwkeurig volbracht. En de fariseeën hebben in hun ijver daar nog de nodige wetten bijgemaakt. Dan heb je toch met een vroom en met een rechtzinnig volk te doen. Ja, zo lijkt het wel. Maar daarom was het nog niet zo. Lees maar in Hebreeën 11. Wat Israël met de profeten gedaan heeft. Het ligt er niet om. Gemarteld. Gehoond. Gestenigd. In stukken gezaagd. Of allerlei ander leed. Ja, God heeft dat heus wel gezien. En het liet hem ook bepaald niet koud. En daarom komt God hier bij monden van de Heer Jezus met dat scherpe verwijt. Jullie hebben de profeten die ik tot je gestuurd heb om je te laten zien, te laten merken dat ik een trouwe God in je leven wil zijn. Die hebben jullie gestenigd en gedood. En die droeve feiten, broeders en zusters, staan tussen God en zijn oogappel Israël in. Dan zegt u misschien, ja, maar wacht even, broeder Haverkamp. Dat gold toen voor Israël en misschien nou ook nog wel. Maar wij hebben die profeten toch geen kwaad gedaan. Dat mag dan wel zo zijn. Maar wat hebt u tot nu toe gedaan met al die broeders die God in deze sport al heeft gebracht om u het woord van het evangelie uit te leggen? Wat hebt u met hun boodschap gedaan toen u met elkaar koffie dronk? Ik kom in een zeer bijbelgetrouwe gemeente. En ik merk dat daar bepaalde mensen op zondag niet komen. Weet u waarom niet? De spreker ligt hen niet zo. Want die kan soms zo hard, zo duidelijk zijn. Die kan de waarheid soms zo bijbelscherp zeggen. En sla het toch een keertje over. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij gedaan, mag ik dat zo zeggen, in ons doodgepreekte Nederland? Urk, Woudenberg. Wat hebben we gedaan met het woord van God, wat op zo'n lieflijke manier heeft geklonken? En wat broeders, geleid door de geest van Christus, u hebben aangereikt. Wat hebt u er persoonlijk mee gedaan? Want u zit hier vanmorgen in de eerste plaats voor uzelf. Geldt misschien voor u ook. Ook al hebt u het niet letterlijk gedaan, maar wel figuurlijk. De profeten van God, de dienaars van het woord, gedood en gestenigd met uw gedachten. Nee, dit is een ontzettend verwijt wat klinkt. Maar en dan fonkelt gelijk weer het evangelie zo duidelijk. Als je dit woord nog eens naleest, dan klinkt direct naar dat ontzaglijke verwijt, om de zaak heel scherp en duidelijk te stellen, een heerlijke herinnering uit de mond van de Heer Jezus. Ik zal het nog een keertje lezen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Over een poosje gaan we daar weer van genieten. Dan zie je een hen of dan zie je een eend met al die kuikentjes om zich heen. En er hoeft maar één gevaar op de loer te liggen, of die moeder hen die stoot een klank uit, die spreidt de vleugels uit. En op datzelfde moment zoeken al die kindjes een veilig heenkomen onder de vleugels van moeder. Wat staan er niet in de Bijbel een prachtige teksten? Hoe God zo vaak zijn volk heeft uitgenodigd om te komen schuilen onder zijn heerlijke vleugels. Daar staat de Bijbel vol van. En wat werpt dat een wonderbaarlijk licht op de genadearbeid van God aan zijn oogappel Israël. God heeft dat volk op alle mogelijke manieren willen laten weten hoe groot zijn trouw is tegen dat wat hij zelf in aanzijn heeft geroepen. En zowel God de Vader als God de Zoon wil door God de Heilige Geest daarmee vergaderen, verwarmen, vertroetelen, zoals een hen dat doet met haar kuikens. Ik las vorig jaar bij een geweldige brand in Amerika dat men een verbrande hen heeft gevonden. En toen men die hen oppakte, bleek daar nog een levend kuikentje onder te zitten. Die moeder hen, die had haar leven afgelegd om dat jonge leven te beschermen. Dat is wat God wil. Mensen verwarmen, zijn oogappel Israël, maar ook u en mij in deze kouder wordende wereld. Hij wil u en mij beschermen te midden van alle gevaren die er elke dag op ons levenspad komen. Dat was de bedoeling van de Heer Jezus toen en dat is ook de bedoeling hier en nu. En hij laat door genade nog steeds de boodschap verkondigen, ook hier op Urk. En de boodschap nodigt u en mij nog steeds als u nog niet gekomen bent. En God komt in uw leven met verrassingen, met teleurstellingen, met blijdschap, met smart, met gelach en met geween. Denk aan die prachtige voorbeelden die zojuist genoemd zijn bij de kinderen. En dat heeft maar één doel. Hij wil u zo graag vergaderen onder zijn veilige vleugels. Om u en mij te laten ontdekken. Het lijden van deze tijd, broeders en zusters, weegt niet op tegen de geweldige heerlijkheid die we zojuist bezongen in dat lied. Er komt een dag. Dus eerst dat scherpe verwijt. Nu die heerlijke herinnering. Maar wat staat er dan? De slotconclusie. Maar u hebt niet gewild. En wat dat betekent? Ik, Jezus, bedoel tegen Jezus te zeggen, ik heb het vaak en op alle mogelijke manieren geprobeerd om jullie aan mijn kant te krijgen. Aan de kant van mijn vader. Maar jullie hebben mij niet toegelaten in je leven. Jullie hebben mij niet aangenomen als heiland en als heren die het te zeggen heeft over je leven. Nee, jullie hebben mij dat onmogelijk gemaakt. Kortom, jullie hebben niet gewild. Ik hou van dat prachtige lied wat we net gezongen hebben. Grote God, wij loven u. Maar ik heb altijd moeite met de laatste regel. We zingen dan, eeuwig blijft uw trouw bestaan. En wat zingen we dan? Laat mij niet verloren gaan. Dat klinkt net alsof er een mogelijkheid bestaat dat God dat zou willen doen. Maar dat lees ik nergens in de schrift. God wil ons trekken met de koorden van zijn oneindige liefde vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En God zegt met name in de Bijbel, en de apostel Petrus heeft, als ik dat zo goed uit mijn hoofd citeer, dat letterlijk gezegd, God wil niet dat ook maar iemand van u en van mij verloren gaat. Maar waarom gaan er dan toch zoveel mensen verloren? Nou, omdat je het niet hebt gewild. Dus sterker gezegd, als er iemand van ons die hier vanmorgen in deze sporthal zit, straks toch verloren gaat, dan heb je dat aan jezelf te danken. Dan komt dat omdat je dat liefdevolle, uitnodigende woord van God niet wil toepassen op je eigen hart en op je eigen leven. En zeg nou zelf, ik kan er soms van wakker liggen, samen met mijn vrouw. Ik kan er soms van huilen, samen met mijn vrouw. Als we zien dat een aantal van onze kinderen en kleinkinderen de weg met de Heer niet gaan. Soms is het zelfs onmogelijk om daarover met hen te spreken. En dan draaien we de zaak om. Dan spreken we dagelijks met de Heer. En dan herinneren wij hem aan zijn belofte, ook aan onze kinderen gedaan. Maar ze zullen zelf die keuze moeten maken. Want genade is geen erfgoed. Kies dan heden wie je dienen zult. En we zingen het al met de kinderen, stel niet uit, maar zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. Want we leven in een tijd waarin er misschien al geen sprake meer kan zijn van een nu. Israël betaalt daar een zware prijs voor, broeders en zusters. Maar dat geldt ook voor elk mensenkind in deze tijd die God de rug blijft toekeren. Je zult straks ontdekken dat je een eeuwigheid moet doorbrengen zonder zijn geweldige nabijheid en liefde. En daarom moet er wel een geweldig oordeel volgen. Als je de hemel hebt leeggegeven voor je oogappel Israël. En ze hebben niet gewild. Wat staat er dan? En let u op dat eerste woordje. Zie. Kijk er even goed naar. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En dat is gebeurd. 70 jaar na Christus. Is de Godstad Jeruzalem tot de grond toe afgebroken. En die prachtige tempel verwoest. Waar men zo trots op was, tot een smeulende puinhoop geworden. Het volk dat zich niet door Jezus wilde bijeen laten vergaderen, is meer dan gedecimeerd. En je hoeft de geschiedenis van Israël maar door te nemen. Honger, zwaard, wreed geweld, brandstapels, wilde dieren in arena's, ghetto's, concentratiekampen. Ze hebben de kracht van dit volk voor eeuwig gebroken. En het restant, dat zwerft al jarenlang over deze aarde, gehaat, opgejaagd, gemarteld, vergast en bestookt met antisemitisme. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Israël ervaart deze woorden nog tot op de dag van vandaag. En je hart krimpt toch ineen als je daaraan denkt. Maar de pijn, broeders, zusters, wordt nog schrijnender als je bedenkt dat dat woord van Jezus ook vervuld zal worden in het leven van een ieder van ons die hem afwijst. En of je dat dan doet door een soort van onverschilligheid, of dat je dat doet met allerlei vrome verontschuldigingen, maar ook bij jou zal dat huis dan worden woest gelaten. En kijk eens eerlijk rond. Misschien wel in je eigen gezin, in je familie. Zien we daar tegenwoordig nog niet het bewijs van? Wat zijn er al veel huwelijken, ook christelijke, tot een regelrechte puinhoop geworden? Wat is er ook in tal van gemeenten sprake van veel afbraak? Het pinkstervuur wat er eerder was, is weg. En de eenheid van broeders en zusters die het een voorrecht vinden om schouder aan schouder in Gods wijngaard te staan, is ver te zoeken. Het is hen vergaan zoals de gemeente van Efeze. Oh, ze deden nog wel tal van goede dingen, maar die eerste liefde, die was aan het verkillen. En wanneer wij vragen in ons leven, waar al die verwoesting nou vandaan komt, dan kan het zijn dat de Heer Jezus tegen u en tegen mij vanmorgen heel persoonlijk zegt: ik heb jou bijeen willen vergaderen. Maar jij hebt het niet gewild. Kijk, en daarom wordt uw huis u woest gelaten. En alsof dat nou niet erg genoeg, staat er nog dit achter. Bij de vloek van de verwoesting komt ook nog de vloek van de eenzaamheid. Want wat zegt de Heer Jezus vervolgens? Zie, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien. Welke vloek is erger? Ik denk de laatste nog erger is dan de eerste. Jeruzalem zou niet alleen verwoest worden, verwoest door de Romeinen, maar ook nog eens verlaten worden door de Heer Jezus zelf. En als dat gebeurt, broeders en zusters, dan heeft dat land, dan heeft dat volk geen toevlucht meer in tijden van nood en van gevaar. Dan heb je geen vertrooster meer in dagen van smart. Dan is er geen helper meer in tijden van nood, waarin uw levenskruis zo kan drukken. En dat oordeel kan ook over een gehele gemeente gaan. Ook daarin bemerk je meer en meer de lauwheid die kenmerkend is voor een Laodicea-gemeente. We zijn nog wel druk met allerlei dingen hoor. Maar de Heer Jezus staat inmiddels wel bij die gemeente op de stoep. En hij moet aankloppen in de hoop dat er nog iemand in die gemeente is die met hem maaltijd wil vieren. Het gebouw, laat ik maar zeggen, de kerk, die staat er nog wel. En er is ook een voorganger. En natuurlijk een broederraad. Een mooi instrument om te bespelen. We bouwen een prachtige liturgie op. Soms een zanggroep erbij. Dan zie je Jezus er nog echt in. En dan kan vanuit de hemel klinken, ook in onze tijd. Jullie hebben wel de naam dat je leeft. Maar voor mij zijn jullie dood. En dan is er maar één oproep. Dan dien je je te bekeren. Als dit nou het laatste was geweest, broeders en zusters. Hoe zou u dan hier vanmorgen vandaan gegaan zijn? Dan weet u, de Heer Jezus is nog niet klaar. Er komt nog één klein stukje zin achter. Er staat, Gode zij dank, maar ook dankzij God door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Een heel klein woordje in eerste instantie achter. Tot dat. Dat is het goddelijke tot dat. De Heer Jezus besluit zijn woorden die hij huilend uitgesproken heeft. Totdat gij zegt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Kijk, en als Jezus weer welkom geheten wordt, dan komt hij ook weer terug. Iemand zei eens, je kunt in je leven heel wat stappen bij God vandaan geraakt zijn. Maar het geweldige van het evangelie is, er is altijd maar één stap terug. Naar de Heer Jezus. Dat zal straks gebeuren met Jeruzalem. Jeruzalem heeft door de grote verdrukking heen nog een zware, moeilijke weg te gaan. En de nood zal zo groot oplopen dat het volk uiteindelijk weer terug gaat denken en gaat roepen tot de Heer Jezus Christus. Die is op Goede Vrijdag de rug toe hebben gekeerd. Totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan zal de Heer Jezus terugkomen, straks, nadat de gemeente is opgenomen, aan het einde van de grote verdrukking, als de ruiter op het witte paard, met al de zijnen. En dan zal hij verschijnen, en dan zullen ze voeten staan op de olijfberg. Dat kan nu. 100 jaar geleden kon dat nog niet. Maar Israël is weer een land, Israël is weer een staat. Israël heeft weer een gezicht gekregen, de botten hebben zich verzameld. En er is weer vlees op de botten gekomen. Israël heeft een gezicht in de wereld. Is niet bijzonder? Laten we daar ook maar voor bidden. Dat Bennett, de premier van Israël, met Poetin in gesprek is geweest. Min of meer ook een beetje gepusht, gestuurd door de grootte van deze wereld. Kijk eens of jij nog wat los kunt maken bij deze man die zo verwoestend bezig is. Maar 100 jaar geleden was Israël nog niet in het land. Maar sinds 1948 bestaat Israël weer. Heeft het een land, een gezicht gekregen. Alleen als je Ezechiël goed leest, ontbreekt er nog één ding. De geest van God is nog niet in het volk. Ja, gelukkig hier en daar komen er mensen tot geloof, ook door geweldige getuigende werk waar onze broeder het over had, van messiaans beleidende Joden. En laten we veel voor hen bidden. Bijzonder, vindt u niet? Op dezelfde berg waar de Heer Jezus nu huilt, zal hij straks zijn voeten neerzetten. Ik vind het altijd indrukwekkend als ik in Israël ben en ik kom bij dat bord te staan. Hier stond Jezus toen hij weende over Jeruzalem. En men heeft daar een prachtig kerkje gemaakt in de vorm van een traandruppel. Dominus Flevit, als ik het goed uitspreek. Dus op dezelfde berg waar die eens heeft gehuild en zijn oordeel heeft uitgesproken over Israël wat hem niet wilde, zal Israël hem straks weer zien. En het zal over hem wenen, zoals men weent over een eerstgeborene. En dan zal het Hosanna weer hem tegemoet klinken, dan zal het heten Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dan zal Israël wel bijeen vergaderd willen worden. Onder de scepter van die grote koning. Dan houdt hun al eeuwenlange eenzaamheid onder de volken op. Want Jezus is weer in hun midden. En dan houdt ook de verwoesting op. En dan zal Jeruzalem, zegt het woord van God, worden tot het heerlijk centrum van deze aarde. Dan zal men ervaren wat de warmheid en de veiligheid onder de vleugels van God de Vader en God de Zoon, die heersen zal van zee tot zee en van rivier, tot de einden der aarde, letterlijk betekent. En tot slot, broeders en zusters, voor u en mij. Zo gaat dat nou ook in geestelijk opzicht. Met een woeste of vereenzaamde ziel die misschien vanmorgen nog in ons midden zit. Zodra er maar een behoefte komt aan een plaats voor de Heer Jezus in jou, ons leven, dan zal hij tot je weerkeren. En hij zal een einde maken aan de eenzaamheid en de verwarring en de depressie en de angst waarin je nu zo vaak gehuld bent. En als je dat tegen hem uitspreekt, dan drogen de tranen van de Heer Jezus. Omdat hij jouw tranen mag dragen, drogen. Dan wordt ook de breuk in zijn hart geheeld. Omdat hij ons gebroken hart kan helen. Ik heb een tijd wel christelijk geleefd voor het oog van de wereld. Maar ik leefde niet echt met God. En God nam in mijn directe omgeving een collega van 26 jaar door een hartinfarct weg. En een vriend van mij waar ik samen mee voetbalde, op 27-jarige leeftijd, door een herseninfarct. En beide bleven achter met een klein gezinnetje. Een vrouw met een paar kindertjes. En dat is bij mij naar binnen geslagen. Als een geweldige angst. Weet u wat ik tegen het begin tegen mezelf zei? Weet je waarom je zo bang bent, Aard? Stel je nou eens voor dat jouw vrouw met de twee kinderen was achtergebleven. Zie, we hebben te maken met een tegenstander die laat ons nooit zien wat echt de waarheid is. Maar God maakte me duidelijk op een zondag, Aard, jij bent bang om God te ontmoeten, want je weet dat je leven niet in overeenstemming is met zijn woord en met zijn geest. En ik stond wel voor de klas, maar mijn hart knapte soms van de spanning. En ik werd onderzocht En een jonge dokter zei tegen mij, waarom ben je toch zo bang? Je hart is zo sterk als een paard. Maar ik ben haast geneigd om hem te geloven, want het klopt al 74 jaar. Ik zei, ik ben bang om te sterven, laat ik maar eerlijk zeggen. Weet je wat de jongen tegen mij zei? Het was een hele jonge knul. Hij moest het vak nog leren. Maar zomaar zei hij in het blauwe hinaan. Maar meneer Haverkamp, weet u wat u nodig hebt? U hebt genade nodig om te leven. En als dan straks het moment komt dat God u thuis gaat halen, ontvang je genade om te sterven. Dat is een van de redenen dat ik nou vanmorgen hier mag staan. Omdat God, die ik eigenlijk alleen maar wilde op mijn manier, me door moeite en zorg en strijd terugbracht naar het hart van de Vader. En de hemel, God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest, willen zo graag dat u en ik voor eeuwig behouden zijn. U hebt immers toch wel gewild. Dat is een vraag, daar moet je heel serieus over nadenken. Moet je niet uitstellen. Hoe zegt een lied dat? Nog is het tijd. De Heer geeft nog genade. De toekomst is nog vrij door Golgotha. Maar alleen God weet hoe lang die genadetijd nog duurt. Je ziet dat duizenden mensen, miljoenen zelfs, proberen te vluchten. Maar ze komen de grenzen niet over, want er wordt eerst nadrukkelijk gekeken of hun paspoort wel goed is. Jezus gaat voor. Ging voor. Hij wacht aan de grens. Een hele persoonlijke vraag aan u, aan mij is. Is jouw paspoort getekend, o mens? Want als je verloren gaat, heb je niet gewild. Dan huilt de hemel op dit moment over jouw geschapen leven. Dan huilt God de Vader over jou, omdat hij niet voor eeuwig je vader mag zijn. Dan huilt de Heer Jezus voor jou, biddend aan de rechterhand van de Vader, omdat hij je niet je helper, je verlosser mag zijn. En daarom wil ik een uitnodiging doen vanmorgen. Heel simpel. Ik wil een lied met u gaan zingen. 585. En dat lied begint met deze regel. En zing die regel niet mee als je het niet heel bewust meent. En zoek het gesprek met een oudste of met mij dan op, voordat je deze zaal verlaat, om je hart en je leven voor het eerst of opnieuw toe te wijden aan de Heer Jezus Christus. Het lied is Opwekking 585. En ik zou willen vragen om dat staande te gaan zingen, met deze prachtige woorden: ik geef mijzelf aan u volkomen.